Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het wekelijkse programma De Rots in de Branding. Ieder jaar op 2 april gedenken we de sterfdatum van de intussen heilig verklaarde paus Johannes Paulus II. Maar dit jaar is het exact 20 jaar geleden dat we van hem moesten afscheid nemen op 2 april 2005. Ik stel voor te starten maar met een korte levensbeschrijving. Karel Wojtyla werd geboren in 1920. Hij was zeer sportief ingesteld en beoefende diverse sporten. Bij de bezetting door Duitsland in 1939 werd hij op 19-jarige leeftijd verplicht te gaan werken, onder andere als steenhouwer in een groeve. In 1946 werd hij priester gewijd, studeerde daarna in Rome en overnachtte in het Belgisch Pauselijke College voor het behalen van een doctoraatstitel. In 1958 werd hij hulpbisschop van Krakau, in 1964 aartsbisschop en 3 jaar later volgde de creatie tot kardinaal. En dan volgde voor velen nog ingeprent in het geheugen zijn pauskeuze in 1978 en ik herinner me nog zeer goed dit moment live op de televisie. Hij was de eerste Poolse paus en sinds meer dan 400 jaar een niet-Italiaan. Vooral ook een grote verrassing, omdat hij kwam uit een land onder communistische bezetting. Van 1978 tot 2005, bijna 27 jaar lang, was hij dan de opperherder van de katholieke kerk. In deze uitzending stel ik voor deze paus te benaderen, maar vanuit een heel bijzondere hoek. We gaan hem leren kennen hoe hij was, gewoon als mens tussen de mensen. En zo bestaan er inderdaad getuigenissen van gewone mensen die hem, veelal als kind of jongere of als student, goed hebben gekend in Polen. En dergelijke getuigenissen tonen het best hoe hij in werkelijkheid was. En zo publiceerde de katholieke website Aletheia ooit 2 mooie artikels. En voor het eerste artikel gaan we terug naar de jaren 70 van de vorige eeuw. Karel Wojtyla is dus kardinaal en aartsbisschop van Krakau, onder de toen nog heersende communistische dictatuur. Zo is het geweten hoe heel regelmatig, naar aanleiding van kerkelijke feestdagen, hij een kleine kleuterschool bezocht in Krakau, die open gehouden werd door zusters van de congregatie van de Goddelijke Barmhartigheid. Maar ook kwamen die zusters met de kinderen bij hem op bezoek in het bisschoppelijke paleis te Krakau. Deze kleuterschool met een 100-tal kinderen was anders dan de gewone officiële scholen. Het was niet erkend door de communistische autoriteiten. Men moest dus voorzichtig zijn, want de meeste van de ouders waren ook lid van de katholieke oppositie. Maar anderzijds was de katholieke kerk in Polen in deze periode de enigste macht die er dan toch wel in slaagde om toch zo goed als mogelijk de vrijheden te beschermen. En zo konden religieuze instellingen, zoals ook deze kleuterschool, toch rekenen op de steun van de kerk, waardoor de staat niet durfde deze scholen publiekelijk frontaal toch aan te vallen. Bij dergelijke bezoeken volgde na een heilige mis, opgedragen door bisschop Wojtyla, een ontmoeting met de kinderen. Het waren geïmproviseerde, zeer vreugdevolle momenten. En zo bestaan er vandaag de getuigenissen van deze kinderen, ondertussen 60ers, 70ers en ouder geworden. En zo is er de getuigenis van Anna Skouronska.
Ik was 5 à 6 jaar oud. Gans onze groep kinderen was uitgenodigd voor een gemaskerd feest bij kardinaal Wojtyla. Stel u voor, een prachtige receptiehal in het bisschoppelijk paleis, ingenomen door de kinderen, verkleed in feeën, prinsessen, cowboys enzovoort. Ikzelf was verkleed als een vliegenzwam. De zusters hadden smoutenbollen klaargemaakt op het buffet en versierd met ballonnen en confetti's. Zo'n feest bij de bisschop was toen een heel normale gebeurtenis. Zo heb je in Polen het Jaselka-feest of kerstfeest. Elk kind moest zijn geliefd lied zingen, begeleid door een zuster op de gitaar. Als het mijn beurt was, koos ik Jezus slaap terwijl ik je wieg. Het was een van de lievelingskerstliedjes van de kardinaal. Hij zelf zong zeer luid mee en zag er zeer gelukkig en geëmotioneerd uit. Het was alsof hij onszelf wou wiegen om over ons te waken.
Aldus de getuigenis van Anna Skouronska. Wel, beste luisteraars, wat dachten jullie om eens te luisteren naar dat Poolse kerstlied die de heilige Johannes Paulus II zo graag hoorde? En de tekst vermeldt onder andere: slaap, kleine Jezus, kostbare parel, en jij, moeder Maria, troost zijn tranen. Slaap, mooiste kleine zon van de wereld. Stil, stil, maak mijn kleine baby niet wakker. En u hoort kinderen die het zingen, dus alzo moet het wat geklonken hebben voor kardinaal Wojtyla.
Moja perełko, Jula, Jula.
We gaan verder luisteren naar de Poolse Anna Skowronska, die als kind met de kleuterklas regelmatig bij kerkelijke feesten kardinaal Wojtyla bezocht in het bisschoppelijke huis. En ze vertelde verder.
Enkele jaren later, in 1983, kwam Monseigneur Wojtyla als paus naar Polen op bedevaart. Naar de Zwarte Madonna van Częstochowa, op de Jasna Góra heuvel. Ik was toen 11 jaar oud. Ik had het voorrecht om samen met mijn ouders hem privaat te mogen ontmoeten. Er heerste een euforische sfeer, echt zoals in de tijd van de feestelijkheden in Krakau. Vreugdevol, natuurlijk en familiaal. We hebben toen met hem de hymne van de Jasna Góra gezongen, voor de icoon van de Zwarte Madonna.
En Anna legde uit hoe in deze tekst de volgende woorden voorkomen. Ik ben er, ik onthoud en ik waak. En terwijl zij deze tekst meeneuriede met de paus, heeft dit haar blijvend diep getroffen.
Ik heb me toen de volgende vraag gesteld, vooral over ik waak. Wat wil dat zeggen? Ik heb toen zeer goed het belang verstaan om steeds zeer bewust te zijn van al mijn handelingen. Ik besliste toen om nooit meer dit bewustzijn, dit geweten, tot zwijgen te brengen of te vervormen. Ik wilde vanaf dit ogenblik steeds het goede en het kwade duidelijk vernoemen en onderscheiden, zonder de grens tussen beide te vervagen. Om steeds het goede te zoeken en het kwade te overwinnen. Door samen met de paus deze woorden te zingen, heb ik toen besloten dat deze de drijvende kracht zouden worden voor de rest van mijn leven, mijn routekaart.
Beste vrienden luisteraars, ik stel voor te luisteren naar deze hymne ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Jasna Góra of Częstochowa, de grootste bedevaartplaats van Polen. En we laten het zingen door jongeren tijdens een bedevaartstocht. We nemen dus de getuigenissen door van enkele gewone mensen in Polen die als kleuters en kinderen regelmatig bezoek kregen of op bezoek gingen naar hun aartsbisschop Karol Wojtyla in Krakau in de jaren 70. En zo is er de getuigenis van Katarzyna Podgorna.
Ik herinner me dat we een spektakel aan het voorbereiden waren in het bisschoppelijk paleis. Voor onze ouders en voor de kardinaal. Na het officiële spektakel volgde dans en zang. Ik zie de bisschop nog voor me, zittend in een zetel. Hij lachte en zong met ons. Er zat steeds een kind op zijn schoot. In het paleis gleden we over het gladde parket en liepen we alle richtingen uit. Soms amuseerde de bisschop zich met ons op te rollen in de grote tapijt. Hij verheugde zich om deel te nemen aan deze goedhartige speelse sfeer. Ik denk dat hij daar ook nood aan had. We waren zowat als zijn familie. Mijn ouders noemden hem Bujek, wat gewoon oom betekent. Toen ik later deelnam aan de Wereldjongerendagen, ontdekte ik diezelfde sfeer. De paus improviseerde zijn dialogen en deelde zijn intense lach met de jongeren, maar hield ook steeds de veeleisende kerkelijke leer voor. Hij was zoals ik hem als kind vroeger had gekend.
Robert Maclovics bekijkt die periode op een andere manier. En ook hij getuigde. De aanwezigheid van Monseigneur Karel Wojtyla was altijd voor mij een opluchting. De school was verbonden aan een zustergemeenschap. Voor de kleine jongen die ik was, was een mannelijke aanwezigheid eigenlijk een troost. En wat voor een aanwezigheid. Hij was de enige man die ons kon komen bezoeken. Hij belichaamde de pater familias, maar dan tegelijk sterk, maar ook hartelijk. Hij stond altijd klaar om samen met ons te lachen, maar ook om te luisteren naar onze kleine kinderdrama's. Jaren later, tijdens een reis in Ierland, stopte ik aan een pub in Dublin. En de waard vroeg me uit welk land ik kwam. En ik antwoordde, uit Polen, uit Krakau. En de waard verraste mij met de opmerking dat Krakau dicht bij Wadowice ligt, waar Karel Wojtyla is geboren. Deze waard was een fan van deze paus. En ik vertelde hem toen mijn ervaringen met de paus in de kleuterschool. De waard van de pub kon het bijna niet geloven en hij daagde mij al lachend uit. Als je mij een foto stuurt, schenk ik je hier gratis bier voor de rest van je leven. En Robert Maclovics vertelt verder. Ik stuurde hem later dan een foto waar ik op de schoot zat van deze paus. Maar later verloor ik helaas het adres van deze pub. Een andere getuigenis komt van Anna Stepniewska. En zij getuigde.
Het was kerstmis 1971. We bereiden een levende kerststal voor met zuster Goretti. Ik was verkleed als een sneeuwvlokje, waarbij ik alles moest besneeuwen met kleine stukjes papier. De kardinaal sloot zich plots bij ons aan om de papiertjes over iedereen mee te verspreiden. We waren zo blij. Hij was zo warmhartig en dicht bij ons. Hij had voor ieder van ons een bijzondere aandacht. Na het optreden vroeg hij me wat ik later graag zou willen doen. Ik heb hem toen geantwoord: advocaat zoals mijn moeder. En zonder aarzeling zei hij: ja, en zoals je overgrootvader. Karol Wojtyla bezat een ongelooflijk geheugen met een fotografische precisie. Eens paus vergat hij ons niet. Hij bleef steeds op de hoogte van het verloop van ons leven. Hij bleef navragen hoe het was met ons en onze ouders.
Zo is er ook de getuigenis van Dominika Jatswika, die 6 jaar oud op de schoot zat van Karol Wojtyla.
Ik had een pakje aan, verkleed als een duif, met een kroon van pluimpjes op het hoofd. Maar ik was een hyperactief kind. Ik bewoog voortdurend en raakte telkens met de pluimen het gelaat van de bisschop. Plots draaide hij zich naar mijn moeder en zei, haar lachend: we zullen Dominika geduld en rust moeten aanleren.
En aan deze opmerking moest Dominika denken op de dag van de dood van de paus in 2005, zoveel jaren later. En zij vertelt hoe zij en een massa mensen onder het raam stonden van het bisschoppelijke paleis in Krakau om te bidden. De plaats waar de paus bij zijn bezoeken de mensen had toegejuicht.
Die avond heb ik daar tot hem gebeden. Heilige Vader, je bent zeker reeds aan de andere kant bij God. Jij kent nu mijn balans van goede en slechte handelingen. Dus, als God me vergeeft, geef me een teken, de geboorte van een dochtertje dit jaar. En ik bekwam mijn kleine mirakel. Johannes Paulus heeft me een teken gegeven. Mijn dochtertje werd geboren 9 maanden later.
En we sluiten af met nog een laatste getuigenis, een grappig voorval. Het is de getuigenis van Ewa Sieniawska. Maar ze was toen 2 jaar oud en vernam het wedervaren later van haar ouders.
Men bereidde op school het kerstspel voor. Ik was de jongste en werd verkozen om de kleine geboren Jezus te spelen. Ik droeg enkel een klein doekje rond mijn buik. Na het kerstspel nam kardinaal Wojtyla me op de schoot en babbelde ondertussen met de andere kinderen. Maar de zusters en mijn ouders waren ondertussen zeer gestresseerd, met het idee dat er een ongelukje zou gebeuren, want ik had geen luier aan. Daar wordt nu vandaag nog in de familie om gelachen. Onze relatie met hem was echt en zeer natuurlijk.
Zo bestaat er een briefje die kardinaal Wojtyla schreef nadien als dank voor het kerstspel. Mijn lieve welpjes, sneeuwvlokjes en bergbeklimmers, ik dank jullie voor jullie wensen, brieven en foto's. Ik heb vooral genoten van jullie gebed voor mijn intenties, want Jezus houdt ervan te luisteren naar de gebeden van de kinderen. Moge Maria over jullie waken. Karol, kardinaal Wojtyla, Krakau, 10 februari 1971. En we gaan nog eens luisteren naar het mooie lied van Amadeo Minghi, ter ere van deze paus. Een man die van ver kwam.
Lo hanno chiamato di un paese lontano.
Un uomo venuto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore. Amore che nasce dentro il cuore dell'uomo. Per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore. La verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco. Per mille paesi non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo. Vedere il cammino diverso del mondo. La guerra è la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Hanno ucciso anche la dignità. Vai e ricorda questo cuore mio.
Vai e ricorda questo cuore mio.
Che Caino sono pure io.
È arrivato il primo squillo di tromba. Il mondo si ferma, c'è qualcosa che cambia.
Un popolo grida, noi vogliamo Dio. La libertà è solo un dono suo.
Tu apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli.
Va dove l'uomo ha per sorella solo lepre e mosche sulle labbra. Vai, ricorda questo cuore mio.
Vai, ricorda questo cuore mio.
Che Caino sono pure io. Caino sono pure io.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, ik stel voor nog te blijven bij de heilige paus Johannes Paulus II, wiens overlijden we juist 20 jaar geleden herdenken. Maar we benaderen hem heel in het bijzonder vanuit zijn menselijke kant, vanuit zijn relatie met de gewone mensen. En zo bestaat er de bijzondere getuigenis van Karol en Maria Tarnowski. Daarvoor keren we 10 jaar verder terug in de tijd, in de jaren 60 van de vorige eeuw. Hun huwelijk in 1963 werd voorbereid door hun almoezenier, niemand minder dan een zekere Monseigneur Karol Wojtyla. Hij was toen reeds een 5 jaar hulpbisschop van Krakau. Het is een getuigenis uit 2018. Toen waren Karol en Maria 55 jaar gehuwd met 2 kinderen en toen 3 kleinkinderen. Karol Tarnowski is vandaag 88 jaar oud en was filosoof en professor in humane wetenschappen aan de Pontificale Universiteit Johannes Paulus II in Krakau. Tevens een grote piano-liefhebber en speler. Zijn vrouw Maria Brozek was tolk en kunsthistorica. Of zij nog leeft, heb ik niet kunnen achterhalen. En het was Maria die het verhaal startte.
Het was in 1959. Ik was 17 jaar oud. We vertrokken op bedevaart per trein vanuit Krakau naar Częstochowa. We waren met een 30-tal studenten samen met onze almoezenier, Monseigneur Karol Wojtyla. Ik had me juist neergezet in de trein toen ik een zeer mooie jongen opmerkte vlak voor mij. Hij sprak me aan en zei: "Goeiedag, ik heet Karol." Hij had dezelfde voornaam als onze almoezenier. Bij mij was het liefde op het eerste gezicht.
En haar man Karol vertelde verder hoe Maria nadien bij hem een boek over de kunstgeschiedenis kwam lenen. Zij stelde hem voor af te spreken in de club van de cinefielen, de filmliefhebbers, waar regelmatig werd samengekomen. En ook hij drong aan om elkaar meer te ontmoeten.
En zo hebben we elkaar voortdurend veel ontmoet. Er waren vele gelegenheden, bezinningen, kajaktochten en feestjes bij de ene of andere student. Maar steeds was het in gezelschap van onze almoezenier. We dansten, we zongen, er werd samen gebeden, enzovoort. Wojtyla zelf kwam nooit op de dansvloer. Hij zat dan in een leunstoel en hield ons in de gaten, zichtbaar gelukkig. Hij plaagde ons graag. Als we te lang bleven zitten, riep hij ons toe: "Jullie zijn echt lui. Allee, recht, ga dansen."
En echtgenoot Karol nam het gesprek terug over. Zij die toch niet dansten, hielden gesprekken met hem. En wij noemden hem Wujek. In het Pools betekent dat oom. Met hem voelden we ons echt in een familie. Het feit dat we hem oom noemden, had nog een andere reden. Het was ook om de communistische milities te misleiden die ons controleerden. Uit voorzorg was Monseigneur Wojtyla ook steeds als gewone burger gekleed op die samenkomsten. Met hem deelden we alles, onze twijfels, onze zorgen, ook onze harthistories. Wij waren een naoorlogse getraumatiseerde generatie, maar die nu onder een hard totalitair regime leefden. Karol Wojtyla kon goed naar ons luisteren. Hij bezat daarvoor een uitzonderlijke gave. En zijn vrouw Maria riep toen uit in het interview.
Ah ja, hij hield ervan om jonge mensen te koppelen. In onze groep zijn er verscheidene door hem, als het ware, gearrangeerde huwelijken. Ik denk dat hij meer almoezenier was van de koppels dan van de studenten.
Maar dan vertelde ze verder.
Op een avond, na een zangwaken, zag ik hoe hij mij bijzonder in het oog hield. Anders dan gewoonlijk. Die blik herinner ik me nog tot vandaag. Ik zei hem, dan heel stil in vertrouwen, ik ben verliefd geworden. Onmiddellijk antwoordde hij, ik weet het, mijn kleine Maria. Niets kon hem ontsnappen. Hij bezat een ongelooflijke gave om precieze momenten, blikken en gesprekken te memoriseren. Met een bezorgde toon vervolgde hij, ik weet het, maar is het wel goed voor jou?
En haar man Karol vervolgde. Ja, Monseigneur Wojtyla was wat ongerust. Hij was ook mijn biechtvader. En hij kende me door en door. Het woordje die bij hem steeds op de lippen kwam, was verantwoordelijkheid. Hij vreesde dat ons liefdesverhaal slechts een losbarsting was van emoties. En alzo raadde hij me een proefperiode aan om afstand te houden tussen ons. Dat was voor hem een absolute noodzakelijkheid, een passage door de woestijn. Ik herinnerde me dat ik het met hem vaak had over seksuele onthouding voor het huwelijk. Ook daarvoor was die proefperiode hoofdzakelijk. Hij raadde me dus aan om Maria niet te veel te zien en ook niet elke dag op te bellen.
Dat was moeilijk voor mij. Ik was een jong, naïef meisje. Ik verstond toen niet waarom Karol mij zo weinig opbelde en me niet elke dag wou ontmoeten. Ik dacht zelfs dat hij me niet graag meer zag.
Maar echtgenoot Karol voegde er nog aan toe. Monseigneur Wojtyla ging nog een stap verder. Hij zocht de steun van mijn ouders, opdat ik meer afstand zou nemen van die romance met Maria.
En Monseigneur Wojtyla sprak hetzelfde af met mijn moeder. Hij zei haar dat ik veel te jong was voor een huwelijk. Ik was 19 jaar oud. Hij voelde echt de noodzaak om onze relatie op de proef te stellen.
En echtgenoot Karol gaf wat meer uitleg over de bedoeling van Monseigneur Wojtyla. Uiteindelijk waren wij beiden niet rijp genoeg. De gevoelens maakten ons inderdaad blind. Hij vreesde die koppels waar de emoties te hoog waren. Het verstand en de wil moesten aanwezig zijn zonder verblinding van de passies. Hij insisteerde zeer veel op de noodzaak om zeer bewust te beseffen wat een huwelijksengagement inhoudt. Het is om je ganse leven in te spannen voor de andere. Het huwelijk was voor hem een prachtig engagement, een diepe vriendschap voor het ganse leven. Hij kon daarover praten op een buitengewone en enthousiaste wijze. Hij legde ons uit dat het huwelijk een lange weg is, bezaaid met meerdere stappen. En Maria voegde er terstond aan toe.
Ja, en wij wilden alles onmiddellijk.
Beste luisteraars, ik stel even voor te luisteren naar een Pools folkloristisch liefdesliedje. Het gaat over een tuin met rozen, maar er loopt een meisje rond, Maria, en een verliefde jongen. Overlopen de getuigenis van Karol en Maria Tarnowski uit Krakau, die werden voorbereid in de jaren 60 door hun studentenalmoezenier, Monseigneur Karol Wojtyla, de latere heilige paus Johannes Paulus II. Maar hij vond dus hun relatie niet rijp, te veel op emoties gesteund. En hij raadde Karol een proefperiode aan met minder contact met Maria. En of Karel die raad opvolgde, gaan we nu vernemen. En hij vertelde: ik ben vertrokken naar Szczecin aan de andere kant van Polen. Ik beoogde een carrière van pianist en wilde de filharmonica van deze stad vervoegen. Het was de aanvang van een echte woestijnperiode, een tijd van eenzaamheid.
Karol miste ik verschrikkelijk. Van zodra ik kon, nam ik de trein voor een reis van 12 uren. Soms moest ik hele traject rechtop blijven staan, omdat er geen zitplaatsen meer waren. In Szczecin hadden we maar enkele uren om elkaar te zien.
Gedurende deze periode, verklaarde Carol, bad ik alle dagen voor een goede echtgenote. Ik vroeg aan God of Maria degene was die hij voor mij had bestemd. Ik zag haar graag. Na een tijd kreeg ik de zekerheid dat zij inderdaad de echtgenote was die God mij geschonken had. En toen namen we de beslissing om te huwen en zochten we Monseigneur Wojtyla terug op.
Ik herinner me dat nog goed, maar hij ontving ons op een niet zo vreugdevolle manier. Hij had eerder een houding van zorg. Maar hij gaf ons zijn zegen en hij zei ons: als jullie dat willen. Hij verzette zich niet meer tegen onze relatie, maar hij wilde dat we toch nog wat tijd namen. Alhoewel zijn agenda goed gevuld was, vond hij toch telkens een moment om ons te ontmoeten, samen of apart. Maar uiteindelijk zegende Monseigneur Wojtyla enkele maanden later ons huwelijk. Ik herinner me nog zijn homilie. Hij sprak dat wij moeilijkheden kunnen tegenkomen. Hij zei van vertrouwen te schenken aan God. Dat God goed is, dat God groter is, dat daar tussen ons beiden Jezus is. Dat we met drie zijn in ons huishouden.
Deze woorden over het meestappen van Christus in ons huwelijk, vulde Carol aan, waren zeer belangrijk voor ons. En we hebben eveneens het voorrecht gehad om vergezeld te zijn van Monseigneur gedurende gans ons verdere huwelijksleven, zelfs tot aan zijn dood.
Van bij aanvang van ons huwelijk heeft hij ons onder zijn bescherming genomen. Hij waakte over ons. Soms hielp hij ons zeer concreet bij het oplossen van problemen.
Zijn bezorgdheden waren dus niet enkel spiritueel. En zo komen we aan het jaar 1978, het jaar dat Monseigneur Wojtyla tot paus werd gekozen en Maria vertelde.
Toen ik vernam dat hij verkozen werd tot paus, heb ik geweend, terwijl iedereen rond mij euforisch was. Maar ik had het gevoel een vader te verliezen. We zijn toen voor zijn aanstelling als paus naar Rome gereisd. Tot onze verbazing zaten we op de eerste rij, op enkele meters van hem. Dat was een fantastisch ogenblik die me veel troost heeft gegeven. Onmiddellijk na de mis was onze groep van oud-studenten uitgenodigd op een privé-ontmoeting met de nieuwe paus. Hij was terzelfde tijd opgewekt en geëmotioneerd. Op het ogenblik van het afscheid kwam hij ons nog zeggen: kom mij zoveel mogelijk bezoeken.
En Carol vervolgde: op die dag van de aanstelling hadden we de indruk dat de Heilige Geest hem vleugels had gegeven. Zijn vreugde was immens. Hij wou alle ramen naar de wereld opengooien. Tijdens het privégesprek herhaalde hij regelmatig: ik ben nog altijd jullie woejek, jullie oom, vergeet dat niet. We hebben toen begrepen dat hij ons verder zou beschermen en begeleiden. Alles was veranderd en dan toch weer niet. Natuurlijk zagen we hem minder. Maar we hebben steeds contact onderhouden tot het einde van zijn pontificaat. We schreven naar hem en hij vond telkens toch de tijd om ons te antwoorden. We hebben ook het voorrecht gehad om hem regelmatig te ontmoeten in Rome. Ik herinner me nog van een kerstavond in het Vaticaan met ons gezin met twee kinderen die reeds meerderjarig waren. En zo zongen we Poolse kerstliederen, zoals vroeger in Krakau. Hij moet wel heimwee gehad hebben naar Polen. We verstonden dat het voor hem belangrijk was om zo een vriendschappelijk, familiaal klimaat terug te vinden. Als we met hem waren, was hij eigenlijk dezelfde man die we altijd hebben gekend. Hem wetend zo dicht bij ons heeft ons zeer reëel geholpen om door alle stadia van ons huwelijk te stappen. Beste vriendenluisteraars, tot zover toch deze mooie getuigenis van Karel en Maria Tarnowski over de heilige Johannes Paulus II. En tot zover ook deze uitzending van de Rots in de branding voor vandaag, naar aanleiding van de 20e verjaardag van het overlijden van toch deze bijzondere paus. U kan nog luisteren naar het bijzondere gebed van Johannes Paulus II voor het gezin. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
God, van wie alle vaderschap in de hemel en op de aarde voortkomt. Vader, die de liefde bent en het leven. Maak dat door uw Zoon, Jezus Christus, geboren uit een vrouw, en door de Heilige Geest, elk gezin op aarde een echt heiligdom van leven en liefde wordt, voor de elkaar opeenvolgende generaties. Maak dat uw genade de gedachten en de werken van de echtgenoten richt op het welzijn van hun gezin en van alle gezinnen in de wereld. Maak dat de jeugd in het gezin een hechte steun vindt voor haar menselijkheid en voor haar groei in waarheid en liefde. Maak dat de liefde, gesterkt door de genade van het huwelijkssacrament, het wint van alle zwakheid en crisis waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden. Maak tenslotte, zo vragen wij u, dat de kerk in en door de gezinnen, op voorspraak van het heilig huisgezin van Nazareth, haar zending onder de volkeren van de aarde met vrucht mag volbrengen. Dat vragen wij u, die in eenheid met de Zoon en met de Heilige Geest het leven bent, de waarheid en de liefde. Amen.
Je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous d'en fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme les frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés.